waar het verenigd kunnen worden. Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn. Wat we zien is dat je bij paraatheid bij ons, we hebben ingeschat een ziektepercentage van 5% en dat blijkt trendmatig achter zijn. Dan denkt u, god, dat is hoog. En dat is niet hoog als je kijkt naar, omdat het een parate dienst is. Als het naar kantoorpersoneel zou zijn, dan is het hoog. Maar als je bij de parate diensten bent en je stuikt je vinger of je been, dan kan je, ik bedoel, nog wel een telefoon opnemen, maar je kan niet op die auto. En wij hebben dat gewoon nodig en dan moet je elke keer moet je dat zorgen dat die roosters gevuld zijn. Wat hebben we dan in de afgelopen jaren gedaan? Daar hebben we vrijwilligers voor ingehuurd, er hebben allerlei mensen. Dus we hebben veel inhuur en we hebben veel overwerk gehad. Dat is te belastend ook voor het personeel. Dus hebben we gezegd, ja, dat kan zo niet. En wij hadden afspraak met de ondernemersraad. Je gaat na enige tijd ga je dat evalueren en bijstellen. Nou, dat hebben we nou gedaan door middel van de multifunctionele pool. Dat zie je daar ook ergens terugzien. En je ziet het maar even als onze uitzendbureau die inspringt op het moment dat er zeg maar calamiteit is of ziekte. Daar worden die mensen op ingezet. En het is de meest efficiënte manier om het te organiseren. En dat is voorlopig, we zijn er net mee begonnen. We zien inderdaad de werking er al van. En we hopen ook dat het een blijvertje is. Dat is wat we zien. Wat je ziet in een weer. Kijk, we hebben vrij weinig ondersteuning. Ik heb, om even een beeld te geven, onze ondersteuning, dat is 18% van onze begroting. En dat is aan de lage kant. Dus dat betekent dat wij vaak ook specialisten moeten inhuren op het gebied van juridische zaken of roostersystematiek of zo zijn er andere dingen die gewoon wat extra geld kosten. Nou, dat heeft in de afgelopen jaren ook meer gekost als normaal. In 2017 hebben we ook te maken gehad met een grottenbrand. Ja, die hadden we niet ingecalculeerd, maar kost toch even meer als een ton als je daarmee aan de slag moet. En wat we zien is, wij hebben ouder personeel, gemiddeld genomen ouder als in de rest van Nederland. Dat betekent dat je sneller tegen je grenzen aanloopt, tegen productiviteit, mensen ziek zijn, mensen toch sneller met pensioen willen gaan. Daar hebben ze zelf ook keuzes in. En dan zie je dat je daar soms ook een regeling voor moet treffen, omdat mensen het niet meer aan kunnen. En we hebben ook ontslagregelingen gehad. En ik geef maar één voorbeeldje. Als ik iemand naar huis stuur, omdat hij bij ons niet meer welkom is, dan heb ik een WW-verplichting, dan heb ik een aanvullende WW-verplichting, een bovenwettelijke WW-verplichting. Kortom, als ik dat bij elkaar optel, dan kom ik aan 3,5 ton die ik gewoon in één keer af kan tikken. Dat geeft wel aan dat je zeg maar op de rest van de komende 10 jaar daar geen last van hebt, maar die moet je wel nemen. En dat zijn een van die dingen waarom ik je plotseling in dat soort situaties terechtkom. De volgende vraag zou kunnen zijn, kan je daar ook in de volgende jaren mee geconfronteerd worden? Ja, ik kan daar geen garantie voor geven. Want dat kan morgen gebeuren dat iemand om wat voor reden ook weggaat of weg moet of anderszins. En we hebben wel in beeld hoe dat is. Laat ik zo zeggen, de gevallen die wij kennen. Maar ik kan geen garantie geven dat het morgen niet overeenkomt. En wat je nu ziet is dat bijvoorbeeld die doorwerking van 2017 rondom de begroting van die personele lasten, dus die multifunctionele pool die we erin hebben, ja, die moeten we in 18 meenemen en ook in 19. Nou, in 19, daar ziet u in die begroting, loop ik op de zaken vooruit, maar dan zie je gewoon dat we plotseling een tekort krijgen van 6 ton en dat zijn pure inkomsten die wij niet kunnen, niet meer mogen vragen. En dat is een landelijk probleem, ja, en daar loop je keihard tegenaan, daar kan ik niks aan doen. Dan is er een vraag geweest van, god ja, we zien die kosten oplopen. En dat gaat ook gebeuren. Ik ga het voorspellen. Wij komen in 2020 komen wij terug. Wij proberen nu, en dat is de opdracht van de bestuur op dit moment, om mijn begroting eigenlijk klaar te maken voor 2020. Dus dat betekent dat ze mij hebben gezegd, breng je huishoudboekje op orde. Als je kijkt naar de begroting 2019, dan zie je ook dat ik bezig ben om 1,2 miljoen om te buigen. Binnen de organisatie. Dat is een halve job, hè, want je kunt gewoon naar de cijfers kijken. Daar moeten we al een flinke inspanning voor verrichten. Ik ga ervan uit dat het ons gaat lukken. Maar wij moeten daar wel een aantal dingen voor doen. En dat is dan het voorstel wat er ligt om zeg maar, vanuit die egalisatie de kapitaallasten, waarvan wij denken dat is verantwoord, om daar die centen in te stoppen, zodat we zeg maar, 2018 en 2019 het zelf redden. Daar hoeven we ook niet voor naar de gemeente terug te komen. Maar ik ga u wel een aantal dingen voorspellen. In 2020 zitten er een aantal dingen aan te komen waar ik niet omheen kan. Dat is overigens gaan we dat in een werkconferentie samen met het bestuur bespreken. En het is aan het bestuur op basis van scenario's die wij daar neerleggen om te besluiten wat zeg maar, de richting voor ons is om een begroting in te dienen die uiteindelijk bij u op tafel komt. En welke risico's eraan vast? En ik geef maar één voorbeeld. Het is altijd handig om dat te doen. Ik zie gewoon de kosten van de ICT zie ik stijgen. Niet alleen het feit dat wij bij Parkstad IT zijn aangesloten, maar dat zie je eigenlijk per jaar stijgen. En ik heb echt gevraagd van waar eindigt dit? Op het gebied van informatiemanagement moeten wij investeren. Dat is enerzijds om de bedrijfsvoering goed op orde te brengen. Kijk, vroeger hadden we allemaal kleine korrelsjes bij elkaar, die wisten elkaar wat te vinden. Maar tegenwoordig moet je dat allemaal aan elkaar breien. Nou, dat hebben we een beetje, ik zeg niet houtjes touwtjes gedaan, maar we hebben er wel zo goed en zo kwaad als we dat konden hebben gedaan. Maar in de tegenwoordige tijd wordt daar veel meer van gevraagd. Dat niet alleen. Regio's worden aan elkaar verbonden, ministeries vragen aan ons vergelijkbaarheid, dus daar moeten we in mee. En u zelf wordt geconfronteerd met, en wij ook, ten aanzien van security op het gebied van ICT, om daar nadrukkelijk te investeren. Nou, dat zijn dingen die erin zitten. De wereld van de vrijwilligheid gaat er in de toekomst anders uitzien. Dat heeft te maken met de wet WNRA, waarin gekeken wordt van hoe kan je nou de vrijwilligers, moeten die gelijk geschakeld worden ten aanzien van de beloning enzovoorts met beroeps. Hoe zit het met de arbeidstijdenwet? Er zitten heel wat dingen aan. Als het allemaal heel erg slecht gaat, ga ik u voorspellen dat de kosten van de vrijwilligheid 40% omhoog gaan. Daar kan ik niks aan doen. Heeft te maken met Europese regelgeving, heeft met landelijke zaken te maken. Dat zijn dingen die zijn autonome ontwikkelingen waar je keihard tegenaan loopt. Dus ja, ik geef geen mooi beeld, maar ik geef wel het feitelijke beeld. En dan kan je natuurlijk kiezen, hoe ga je dat dan bedrijfsvoeringstechnisch doen? Nou, dat heeft alles te maken met hoe je dan je brandweerproduct neerzet. Kijk, we hebben nu 26 kazernes en daar kunnen we heel veel goede dingen mee doen. Ja, het kan met minder, maar dan moet je ook de prijs betalen. Ja, ik zeg het maar zoals het is.
Voldoende wat betreft 2017? Aanvullende vragen?
Volgens mij is mijn vraag niet
geheel. Ja, ik was eerlijk gezegd maar vragen aan het opschrijven. Als je hem nog even wil halen, dan hou ik me aanbevolen.
Ja, we zien eigenlijk in de jaarrekening dat overschotten en tekorten steeds anders er weggeschreven worden. Ene keer vloeit het terug naar de gemeente, bij de GOR bijvoorbeeld. En de andere keer bij de brandweer wordt het uit de algemene reserve genomen. Ja. Dus, en de andere keer gaat het weer terug naar een bestemmingsreserve. Waar die afspraken eigenlijk dan liggen, want het wordt...
De formele afspraak is ten aanzien van de brandweer is dat het teruggaat. Dat is bij de GOR ook. Bij het verhaal van rondom de burgernet is het weer net even anders. En met de meldkamer kan ik u zeggen is het totaal anders. En dat heeft te maken dat de meldkamer gaat over naar een landelijke organisatie. Wij hebben daar financieel een hek omheen gezet. Dus dat betekent dat daar waar reserves blijven in die meldkamer, blijven ze ook daar. Want we moeten straks, dat moeten we gewoon af gaan rekenen. Ik kan u wel zeggen, er komt wel een voorstel hoe we in de toekomst met al die reserves enzovoort omgaan. En dat is dan het totaal van de veiligheidsregio, om dat gelijk te gaan schakelen.
Want het klopt dat het nu gewoon eigenlijk per situatie bekeken wordt, met uitzondering van die waar de afspraak over vast ligt vanwege langdurende contracten of investeringen. En het klopt ook wat de heer Van Klaver zegt, heb ik als bestuur aangegeven, dat het gewoon goed zou zijn om naar de toekomst, om daar een heldere lijn over te formuleren, die ook vast te leggen en te bekrachtigen, zeg maar vervolgens in de raden. Zodat je helder hebt van hoe daarmee om te gaan en niet per situatie. Iedere keer met elkaar die discussie moet gaan voeren. Want je ziet, de ene keer gaat het om een substantieel bedrag en soms gaat het eigenlijk om een bedrag. Ja, als je dat moet gaan verrekenen, de kosten administratieve handeling meer dan dat het uiteindelijk oplevert. Dus we hebben gezegd, laten we daar dadelijk nou kijken of we één lijn zouden kunnen gaan afspreken voor alle onderdelen.
Voorzitter, mag ik nog één aanvullende vraag stellen aan de... Ik hoorde net de grottenbrand in Cannes genoemd worden door u. Dat triggerde mij heel eventjes, omdat Cannes ligt natuurlijk in België. Er wordt hier gesproken in de jaarrekening dat we inhuur uit de regio hebben. Wie heeft wie ingehuurd nou hier in?
Nou, laat ik eerlijk zijn, het was ons in het begin even onduidelijk van wie die grotten nou zijn. Dat was op het moment van de brand, hebben we daar ook even naar moeten checken, maar... Alles vond plaats om Nederlands grondgebied. Dus uiteindelijk hebben wij ook de leiding genomen en hebben wij uiteindelijk ook de boel in beweging gezet. Ja. Maar wat je ziet is natuurlijk dat zo'n brand ook gelijk direct veel spin-off heeft naar Cannes in dit geval. Want die hadden eigenlijk het meeste last van. En toen hebben we volgens mij een enorm goede voorbeeld van samenwerking met de Belgen hebben dat gedaan. Dus een voorbeeld hoe je internationale samenwerking goed kan doen. Ja.
Ja, prima.
Ja, er was ook een vraag over van de invloed van de gaat op de voorliggende GR. Ja, goed, het is een gemeenschappelijke regeling en dat zegt denk ik al voldoende dat in ieder kan daar zijn zegje doen. Uiteindelijk is het natuurlijk zo dat de meerderheid besluit van waar je wel of niet voor gaat. Kunnen wij wel een zienswijze indienen, maar als de overigen zeggen we nemen die niet over. Ja, dan betekent het gewoon dat het voorstel zoals het wordt ingediend door het bestuur ook wordt geaccordeerd. Denk de heer Van Klaver zei het al, kijk in ieder geval voor wat betreft de meerjarenplan zeg even 2020 en verder. Gaan wij ook werken met een aantal scenario's. En ik denk dat het ook goed is, en dat hebben wij ook afgesproken, om in dat hele traject in ieder geval zeg maar, de raden heel erg expliciet mee te nemen. Omdat, de heer Van Klaver gaf de winstwaarschuwing al, er zullen dadelijk wel een aantal hele belangrijke keuzes gemaakt moeten worden, die echt ook naar de toekomst toe de doorwerking hebben. En ik wil ook even daar toch ook de verbinding leggen met een vraag die eerder uit deze raad is gekomen bij de kerntakendiscussie, waarin ook gezegd is van dat wij in ieder geval inzichtelijk zouden moeten maken wat het kost, zeg maar het handhaven op het huidig niveau, en wat het betekent, hoe veilig is het dan, ook in relatie tot Gemmelot, zeg maar even op de hoek van de straat. En wat het ook zou betekenen als je gaat voor zeg, een hoger veiligheidsniveau of minder risico. Nou, dat zal dadelijk allemaal in die scenario's in ieder geval vastleggen. Ik denk dat dat ook de discussie is die we vooral bij elkaar moeten gaan voeren in aanloop naar 2020 en verder. Maar dat laat onverlet dat uiteindelijk natuurlijk een gemeenschappelijke regeling betekent. Ja, dat de meerderheid dat die besluit van hoe het financiële plaatje en het inhoudelijke plaatje eruit gaat zien.
Voldoende over 2017?
Ik wou nog even aan de burgemeester vragen. Of betekent dat dan ook dat we periodieker daarover geïnformeerd gaan worden? De ontwikkelingen binnen de veiligheidsregio.
Is nu altijd zeg maar, de afspraak. Dat gaat op de hand van het jaarverslag en de rekening. Kijk, 2020, ik gaf het net al aan. Dat is wel weer een nieuwe zeg ik even, markering die je gaat doen. Meerjarig, ik denk dat het wel goed is, en zo hebben we het ook afgesproken in de bestuurder, in ieder geval als je die discussie gaat voeren, en dat ik de scenario's lig, en die scenario's hebben natuurlijk consequenties, en de een heeft ook financieel gezien natuurlijk een groter impact dan de andere, dat we in ieder geval moeten even kijken hoe we dat organiseren, of dat lokaal gebeurt, regionaal gebeurt, een werkconferentie gebeurt. Ik denk dat we dat vooral even afhankelijk moeten laten zijn van de info die we ook op dit moment nog aangereikt krijgen. Want we staan eigenlijk voor wat dat deel ook nog aan de vooravond. En we zijn nu bezig met zeg maar, kijken hoe 2018 verder loopt. Of dat een beetje binnen de afsprakenkader kan blijven. 2019. Dus ik zal even gewoon goed kijken van hoe we dat verhaal naar 2020 doen.
Mijn manmoedige poging om een onderscheid te maken tussen de twee agendapunten heeft gefaald. Dus ik stel u voor de laatste ronde om aanvullende vragen te stellen, ook over het laatste agendapunt.
Yes, van nog over 2017 de begroting.
Jouw vraag is nog niet beantwoord, yes. Toch?
Je hebt niet alle vragen beantwoord.
Nee, maar we kijken nog een ronde.
Okay. Op bladzijde 7 van het jaardocument vind je een totaaloverzicht van alle kosten en ook bepaalde zaken die ervoor zorgen dat dat je inderdaad op dat bedrag van 738.000 uitkomt en niet op het hogere bedrag als je alles optelt. Dus daar kun je precies alles nalezen.
Sharon, sorry, de vraag over de samenwerking met Noord.
Ja, die kan ik wel beantwoorden. Kijk, we hebben nou een vuile. Het is zo, vorig jaar als raad heeft hij €860.000 extra gegeven om het veiligheidsbureau van de grond te tillen. Nou, even de stand van zaken. We zijn bezig om die volledig op te mannen. Is nagenoeg volledig bemenst op één of twee functie na. De bedoeling is om natuurlijk nu zeg maar die processen op het gebied van risicobeheersing, risicocommunicatie, informatiemanagement, al die dingen in beweging te zetten. Ook de relaties aan te halen met zeg maar, de omliggende partners die net zo belangrijk zijn. En dat loopt. De samenwerking proberen met name op dit gebied ook met Limburg-Noord te zoeken. Maar het betekent niet dat het zeg maar één club is. Je hebt een veiligheidsbureau Zuid-Limburg en je hebt een veiligheidsbureau Limburg-Noord die zeg maar, maximale samenwerking zoeken en we kijken waar kunnen we nou zeg maar ook elkaar versterken.
Voldoende, dan begin ik hier links vooraan. U had uw vragen. Volgende agendapunt, hè?
Juist, dank u wel voorzitter. Een aantal vragen. De eerste vraag. Ik vergelijk in het raadsvoorstel pagina 4 het financiële onderbouwing met bijlage 2 begroting pagina 31. Hierin zie ik een toename van de bijdrage van de gemeente Zuid. Vergelijk ik 2018 met 2019, dan zie ik inderdaad een toename van ongeveer 10%. Ik zie alleen in de financiële onderbouwing op pagina 4 in het raadsvoorstel zie ik ook de jaren daarna een toename van nog eens ruim 60%. Kan deze misschien ietsje toegelicht worden? Want deze zie ik dus niet terug in de bijlagebegroting van de stukken. Tweede vraag. Op pagina 28 van bijlage 2 staat een uitleg gegeven over de bezuinigingen die gedaan zijn. En ik heb een vraag over de laatste zin daarin. Daar wordt aangegeven dat dit alles maakt dat de druk op de begroting inmiddels groot is. Mijn vraag is, denkt u dat dit bezuinigingsprogramma daaraan een causaal verband heeft met betrekking tot de financiële status waarin we nu zitten? En als daar een causaal verband zou zijn, hoe kunnen we dat in de toekomst misschien voorkomen? Dank u wel.
Ik had nog een vraag over, er is gesproken over een wijziging van de verdeelsleutel. In hoeverre heeft dat consequenties voor de gemeente Stijn?
Ja, voorzitter, als ik het raadsvoorstel lees, dan zie ik toch een hoop open eindjes in die zin. Kijk, we hebben enerzijds, als ik het goed heb, die doelstelling van de bezuinigingen binnen de brandweerzorg, die zijn gehaald. Hè? Dat mag ik wel zo stellen. Maar verder wordt er gewag gemaakt van een terugloopinkomsten van 6 ton door autonome ontwikkelingen. Over welke eigen inkomsten hebben we het dan? En wat zijn dan die autonome ontwikkelingen? Dat had ik graag geweten. En in het meerjarenperspectief wordt er uitgegaan tot die eigen inkomsten terugval wordt opgelost. En mijn vraag is dan ook, welke concrete maatregelen gaat men dan hierin nemen? Waarop baseert u dat? En er zal in het meerjarenbeleid een financiële claim bij de gemeente worden gelegd. Staat er. En sorteert u dan al voor op de bijdrage, die verhoogde bijdrage die wij al in het begrotingsvoorstel zien, hè, die 15.000 euro, of komt dat er nog eens extra bovenop? Dus had ik ook graag nog even een toelichting op. Ja, en dan lees ik vorige week in de krant, en dan gaan ze in Noord- en Midden-Limburg gaan ze 5 nieuwe brandweerkazernes bouwen. En dan denk ik, ja, daar zal de pot dus beter gevuld zijn als in Zuid-Limburg. Dus ik vraag me eigenlijk af, hoe is het eigenlijk met de staat van onze brandweerkazernes? En is er op enige termijn nog enige verrassingen te melden ten aanzien van het onderhoud van onze eigen brandweerkazernes? Dat waren even mijn vragen, voorzitter.
Ja, even om met die laatste te beginnen, want dat is misschien nog wel de makkelijkste. Kijk, we hebben gewoon de kazernes, die zijn prima in orde. Ik denk dat even de zegeningen van de regionalisering is geweest, dat de huisvesting op dit moment goed is. Ook het materieel, ook de spullen die mensen nodig hebben, die zijn in de afgelopen jaren echt dankzij de hele regionalisering enorm verbeterd. En we zijn daarvoor, hebben we in de kazerne klaar voor de komende jaren. Dus daar hoeven we ons niet druk te maken. Behalve op ze hebben enkel in het kader van groot onderhoud of ze hebben bepaalde strategische keuzes die je een keer moet maken. Maar daar maak ik me geen zorgen over. Er staat over de verdeelsleutel. Het kan zijn dat ik kan mijn eigen handschrift af en toe niet helemaal goed lezen. Dus als ik wat vergeet, dan hoor ik het wel. De verdeelsleutel is echt een aparte problematiek. Een van de redenen waarom we nu pas in 2020 over een ander soort begroting, meerjarenbeleidsplan praten, heeft te maken met die verdeelsleutel. Kijk, er is een inhoudelijke problematiek van de brandweer voor het meerjarenplan. En dat gaat dan over een aantal onderwerpen. Als het gaat over bijvoorbeeld vakbekwaamheid, daar moeten we echt in investeren. Dat heeft te maken met het feit dat we in het verleden hebben een paar bijna ongelukken gehad. En wij vinden dat we onze mensen beter moeten toerusten door middel van bijscholing. En die bijna ongelukken had niks te maken met dat mensen hun werk niet goed deden.